Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze biddag gaan zingen uit Psalm 81. Het eerste en het 12e vers, om met z'n allen voluit mee te kunnen zingen, jong en oud. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen een lofzang toe. En opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Psalm 81, vers 1 en 12. Op middag voor gewassen arbeid mogen we belijden van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik wil dat mee te doen, allereerst met zondag 10 van de catechismes over Gods voorzienigheid. En aansluitend met zondag 45 vragen aan de 117 over het gebed. Dus zondag 10 en vragen aan de 117. En daarna laten zingen Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123. Het eerste vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap en kerk van alle tijden en plaatsen geloofsbelijdenis met zondag 10 en uit zondag 45 als volgt. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God, de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde en ook alle schepselen gelijk met zijn hand nog steeds onderhoudt. En al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles heeft geschapen en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, opdat we in alle tegenspoed geduldig mogen zijn. opdat we in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles wat ons nog toekomen kan, een vast vertrouwen hebben. Op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En wat behoort tot zulk een gebed, dat God aangenaam is en door hem verhoord wordt? Ten eerste, dat alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om al die dingen die ons geboden heeft te bidden. Ten tweede, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat we zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zeker zal verhoren, zoals hij dat ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. Zoeken wij nu samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, Israëls God, die we belijden als die God, die nog steeds de hemel en de aarde en al wat er leeft onderhoudt. En alle dingen zo regeert, dat gezondheid en ziekte ook ons van uw vaderlijke hand toekomen. We danken u, Heere, dat wij op deze woensdagmorgen in de kerk mogen zijn. Dat we in een land leven waarin dat niet verboden is of bemoeilijkt wordt. Dat ze onder christenen zijn andere delen van de wereld, die hun oren niet kunnen geloven dat daar toestemming voor wordt gegeven. En we zeggen ook dank, Heere, dat dat kan in ons land, dat het virus niet zo overheersend is geworden, dat aan bezoeken van een kerkdienst grote risico's verbonden zouden zijn. We danken u, Heere. U geeft ons de gelegenheid om op woensdagmorgen in uw huis te zijn. Of dat we misschien meer dan anders met uw dienst verbonden zijn op een of andere wijze. U geeft ons deze dag, biddag voor gewas en arbeid. Als een dag dat wij u zullen bidden, maar ten diepste nog als een dag dat u ons wilt leren bidden. Heere, leer ons bidden. We hebben zojuist beleden dat daar nogal wat bij kijken komt. Om een gebed op te zenden dat u aangenaam is. Dat is van niemand van ons een eigenschap die we nu eenmaal hebben dat we kunnen bidden. Daar is genade voor nodig. Om ons alleen op u te richten. Om onze nood en ellende recht en grondig in verootmoediging te kennen. En om een vast vertrouwen te hebben, enkel en alleen omwille van u, Heere Jezus Christus. Daar is genade voor nodig, Heere. Dat betekent ook dat we daar niet oud voor hoeven te zijn. Dat uw genade het ook een kind leert. Geef ons die genade die ons leert bidden wanneer het behoort. Die ons leert bidden zoals het behoort. Zie ons aan, Heere, er kan veel in onze gedachten zijn. Zorgen, moeiten, vragen, misschien ook heel veel zorgen. En de een zal dat sterker voelen dan de ander over de ontwikkelingen van het coronavirus. Doe ons het ook met ons hart belijden, Heere. Wat wij met de catechismus belijden. Dat alle dingen door u geregeerd worden en uit uw vaderlijke hand ons toekomen, opdat wij in alles wat ons nog toekomen kan, een vast vertrouwen op onze God en Vader zullen hebben, dat ons geen ding van uw liefde scheiden kan, zo we in de Heere Jezus Christus de uwe zijn. We kunnen drukten, verlangens en we kunnen dingen uitzien. Maar Heer, wilt u in alle dingen die ons bezig kunnen houden, in onze gedachten brengen, dat het allereerst met u in orde moet zijn. Eens en telkens weer, doordring ons, Heer, dat het meest fundamentele en wezenlijke is, dat het tussen u en ons in orde is, dat alles wat er tussen u en ons in staat, en weer kwam te staan, verzoend zou zijn, weggenomen en dus ook beleden zou zijn. En doordring er ons van, Heer, dat wij puur afhankelijk zijn, dat uw geest in ons wil wonen en werken, want wat baat er ons alle dingen als uw geest afstand bewaart. Wat als uw geest afstand bewaart, als uw geest wijkt, uit onze huizen, uit onze kerkdienst, uit de gemeente. Dan vinden er geen bekeringen meer plaats. Dan zakt het geestelijk leven in. Dan gaat ieder woord het een oor in, het andere oor uit. Heere, laat uw geest niet van ons wijken. Maar o Heilige Geest, wil alles wat u bedroeft weerstaan en nochtans in ons midden zijn met uw heilzame werkende kracht. Wil als de God van Job ook onze God zijn. En zoals Job een rank was van u de wijnstok, laat ons een rank zijn van u de wijnstok, Heere Jezus Christus. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit het Bijbelboek Job. Job 1. En daarvan de eerste 12 versen. Job 1. De versen 1 tot 12. Het woord van God, dat klinkt daar aldus tot ons. Er was een man in het land Uz. Zijn naam was Job. En deze man was oprecht, vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. En er werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was een vee 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk ossen, 500 ezelinnen. Ook was een dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden ieders huis op zijn dag. En ze zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde en 's morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want, Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heeren en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zei tot de Satan, hebt ge ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk als hij. Een man oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij er om tuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en vooral wat hij heeft rondom? Het werk van zijn handen hebt ge gezegend en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch strekt nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo u dan niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zei tot de Satan, zie, al wat hij heeft, zij in uw hand, alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heren. Tot zover we zullen in hoofdlijnen wel weten wat hierop dan nog verder volgt in het eerste en de volgende hoofdstuk. De tekst voor de preek is het 5e vers. Het geschiedde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij gegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde en 's morgens vroeg opstond en brandofferen offerde naar een ouder getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Omdat we uitgaan dat bij dat offer Job ook gebeden heeft, staan we stil bij Jobs gebed. Ten eerste na die dagen. Ten tweede met zijn kinderen. En ten derde door het offer. Job heeft gebeden na die dagen met zijn kinderen. En door het offer. Job 1 vers 5. Als u zich wat voorbereiden voor de avonddienst, dan zou u thuis Psalm 60 kunnen lezen. Open vanavond over Psalm 60 vers 13. Na te denken met elkaar. Dan een enkele afkondiging. Als kerkenraad volgen we het advies op om elkaar geen handdruk te geven. We hebben besloten daar 1 uitzondering in te maken. De ouderling van dienst en de voorganger geef elkaar onder de preekstoel de handdruk met ontsmette handen voor en na de dienst. Voor de zekerheid is ook besloten om de collecten aan de uitgang te gaan houden met ingang van deze dienst. Het eerste zakje wat wordt voorgehouden is dan de diaconiecollecte, vandaag bestemd voor bijstand in eigen gemeente. Het tweede zakje is voor het college van kerkentmeesters en dat is vandaag de jaarlijkse middagcollecte. En wat u in de uitgangscollecte had willen doen, kunt u in die tweede zak daar gelijk bij doen dan. Dus met ingang van vanmorgen aan de uitgang collecten. Het eerste zakje voor de diaconie, het tweede zakje voor kerkenmeesters. Uiteraard de collecten van harte aanbevolen. Laten wij nu zingen, en dat doen we dus zonder dat er gecollecteerd gaat worden, uit Psalm 25. En dan zingen wij daarvan de versen 2 en 3. Dus van 25, 2 coupletten, vers 2 en vers 3. Job 1, vers 5. Het geschiedde dan als de dagen van de maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde en 's morgens vroeg opstand en brandoffers offerde aan hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen wel gezondigd en God hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Job bidt ten eerste na die dagen. Ten tweede, hij doet dat met zijn kinderen. Ten derde doet hij dat door het offer. Gemeente, weet u wanneer er in Nederland voor het eerst biddag voor gewas en arbeid is gehouden? Dat is een moeilijke vraag, denk ik. Alleen, de meeste kinderen die weten het. Als je zaterdagochtend op de club was, en ik vond het ontzettend knap van een van jullie. Wanneer is in Nederland de eerste biddag gehouden? Ja, in de 80-jarige oorlog, hè? Goed zo. Ja. 80-jarige oorlog, even nadenken. 1568 tot 1648. Hè? Tussen globaal genomen, tussen Spanje en de Nederlanden. Nou, 10 jaar na het begin van de 80-jarige oorlog, dus 1578, was er een synode, een vergadering van de kerk. En die synode die besliste dat altijd in verband met de oorlog tegen Spanje gevaar zou dreigen voor de oogst of voor land en volk, dat er dan een biddag gehouden zou moeten worden. Dat kon natuurlijk zomaar zijn, die Spaanse soldaten eraan kwamen, en soldaten die banjerden door het land heen, en die vertrapten alles wat daar groeit, of die staken zelfs het oogst in brand, als die rijp genoeg was. Dat kon zomaar gebeuren natuurlijk in die 80-jarige oorlog. En dat waren ook eeuwen, ja, waarin er makkelijk ziekten konden zijn, of de pest uitbrak, waardoor duizenden mensen stierven. En in 1578 of zo, dus de synode, als er zo'n gevaar dreigt, laat er dan een biddag gehouden worden. Door wie? Door de regering. Door de overheid. Dus stel je voor dat in de vrijdagse persconferentie aanstaande vrijdag premier Rutte aankondigt, laat in alle plekken van Nederland een biddag worden gehouden in van met coronavirus. En stel je voor, komt Willem-Alexander die dan als eerste naar de kerk gaat, om op die biddag voor land en volk te bidden. Na de 80-jarige oorlog, 1658, werd een provincie Overijssel voor het eerst ingesteld dat er sowieso elk jaar een biddag voor gewas en arbeid gehouden zou worden. Om te bidden dat de provincie bewaard zou mogen blijven voor alles wat de oogst zou kunnen bederven en de samenleving zou kunnen ontwrichten. Oorlog, droogte, ziekten. Dus in eerste instantie, zo is biddag gekomen in de Nederlanden, om gevaren, om bedreigingen van oorlog en ziekte af te weren. Te bidden dat die weg zouden blijven. Misschien wel daarom. Hè? Ja, de laatste pakweg 50 jaar lijkt het er een beetje op. Alsof dat niet meer zo heel hard nodig is. Oorlog in Nederland. Nou ja, dat komt er zo gauw niet meer. Ga je toch wel een beetje vanuit. Droogte kunnen opvangen met beregening. Ziektes die onbeheersbaar zijn. Nou, die... Dat komt ook niet meer voor, leek het wel. Ja, tot in 2001 de MKZ-crisis kwam. In 2008 de economische recessie. In 2020 het coronavirus. Zou onze economie, zou onze voedselproductie toch niet zo zeker zijn als dat we dachten? Zou God toch kunnen zorgen dat er helemaal geen oogst komt en binnengehaald kan worden? Zou God toch kunnen zorgen dat de veestapel zomaar gehalveerd of gedecimeerd wordt? Zou God toch kunnen zorgen dat een onbeheersbare ziekte zomaar honderdduizenden doden vergt? zou biddag toch nog steeds heel hard nodig zijn. Nou, lopen vanavond, in verband met de situatie van deze dagen van het virus, nog dieper met elkaar bij stil te staan. Vanmorgen gaan we eens kijken waarom dat Job biddag hield. Waarom? Er zijn wel meer redenen dan alleen gevaar voor ziekte of voor oorlog. Wat had Job voor reden om biddag te houden? Hij deed dat na die dagen, hè, ten eerste. Nou, lees je Job 1, hè, over Job eerst. Die waarschijnlijk niet één keer per jaar biddag houdt, maar wel vaker in het jaar, zoals we nog zullen gaan zien. Job leeft een beetje in de tijd van Abraham. Je zou hem in het boek Genesis een beetje, dus nou ja, zo rond Genesis 15, 16 zou je het kunnen lezen. Als je echt op volgorde van tijd wil lezen, dan moet je het boek Job een beetje lezen na Genesis 15, 16, hè, zo in die buurt. Heeft een groot bedrijf. Hè, wat een aantallen, hè. 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk, dus keer 2, 1000 ossen, stieren, koeien, 500 ezelinnen. Dat is meer dan de grootste boeren van Waarden, die brug en Nieuwe Brug die je kent. Ruimschoots meer, denk ik. Had een groot gezin, zeggen wij wel vandaag de dag. 10 kinderen. 7 jongens, 3 meisjes. Job. Hij had regelmatig een biddag. Een bidstond. Waarom en wanneer? Nou, na die dagen, als hij weet dat zijn kinderen bij elkaar geweest zijn voor een feestje. We lezen niet van schoondochters of dat die kinderen weer kinderen hadden. Dus ja, ze woonden thuis of misschien in de buurt van het ouderlijk huis een beetje in de nederzetting. Hè, waar Job ook met zijn knechten woonde. En ja, die hadden wel eens een feestje. Ja, sowieso hadden ze natuurlijk 10 keer per jaar een verjaardag. Ze waren met z'n 10, hè. Dus dan heb je aardig wat verjaardagen in het gezin. Maar je kunt wel meer dingen bedenken, omdat ze een feestje hielden. Als de schapen werden geschoren. Als de oogst binnen was. Nou, dat is mooi, dan mag je vieren. Je kunt zo weer redenen hebben om een feestje te houden. Als je geslaagd bent, of hoopt te zijn straks, hè. Als je op vakantie gaat. Gebeurt ook, denk ik, steeds, ja wel, hè. Als het weekend is, sowieso. Elke vrijdagavond, zaterdagavond. Hè? Wordt denk ik steeds meer voor een feestje gehouden. Het weekend begint, dus. En daar had vader Job nou zo zijn zorgen over. Misschien hebben mijn kinderen, toen ze de afgelopen avond of week bij elkaar waren, misschien hebben ze wel gezondigd en God gezegend. Het klinkt natuurlijk vreemd dat je zou zondigen God te zegenen, maar zegen betekent hier God vaarwel zeggen. Afscheid van God nemen. Bij een afscheid zegende men elkaar toen vaak. Dus zegenen en afscheid nemen kon een beetje hetzelfde gaan betekenen. Job had zo zijn zorgen dat als zijn kinderen zo'n feestje hadden gehad, dat zijn kinderen voor eventjes afscheid van God genomen zouden hebben. God als we even thuis hadden gelaten. Nee, niet voor goed, niks, nooit meer met God te maken willen hebben. Maar zolang het feestje duurt, even niet. Even afscheid nemen van God. Vanavond even niet aan God denken, niet met God rekenen als we uitgaan. Als we feest hebben, als we een filmpje kijken. Gewoon vanavond even kijken, even drinken, even doen waar we ons goed bij voelen. En morgenochtend zitten we weer gewoon in de kerk op zondagochtend. Maar even, die avond ervoor, even God parkeren. Afscheid nemen van God voor een tijdje. Of voor een vriendenvakantie. Of voor een weekend weg met vrienden. Als we thuis zijn, pakken we de draad heus wel weer op. En gaan we in het gareel van bijbellezen en kerkgang. Maar ja, als je even met elkaar de weg bent, God even parkeren. Nou zegt Job, misschien hebben mijn kinderen dat wel gedaan. Hij zegt dus niet, en natuurlijk zullen ze over scheef gaan. Je weet net hoe dat gaat, ze lappen alles aan hun laat, ze gaat natuurlijk. Nee, dat zegt Job niet. Job zegt ook niet, Oh, daar ben ik bij mijn kinderen niet bang voor. Die ik goed vertel totdat het allemaal moet, totdat het hoort. Oh nee, daar zit ik bij mijn kinderen. Zit ik daar heus niet over in. Nee. Misschien. Hebben ze God wel even een dag gezegd. En gedacht, het is wel lekker. Even een avondje. Zonder dat je beseft dat God ook altijd toekijkt. Want als je zoals Job de duivel een beetje kent en hebt leren doorzien. Als je zoals Job je eigen hart hebt leren kennen. Met zijn zwakheid. En zijn geneigdheid tot zonde, tot het kwade. Dan weet je, het kan altijd bij iedereen. Ook bij mijn kinderen. Dat ze God even hebben geparkeerd bij de voordeur. Om dan straks weer met hem verder te gaan, maar voor eventjes parkeren. Dat kan altijd. Dat kan ook bij mijn kinderen. En het kan ook bij mij. Als vader. Als moeder gebeuren. Nou, daarom houd je op middag. Daarom houd je op middag. Misschien is er wel iemand in mijn gezin die gisteravond heeft gezondigd of de afgelopen tijd. Het zou toch zomaar kunnen. Ja, maar kun je denken, is het dan een gevaar voor zijn oogst en voor zijn bedrijf? Dan geven je koeien toch geen liter melk minder om. En daar komt toch geen klant minder door in je winkel? Nee, waarschijnlijk niet, misschien niet. Maar Gods geest kan er wel om wijken. Om weggaan. Zich terugtrekken. Dat de voorspoed je los van God laat komen. En misschien niet voor een tijdje, maar misschien wel voorgoed. Dat het woord geen kracht meer doet. Dat God zijn geest afstand laat nemen. Ik vergelijk dat even met een kachel. Een houtkachel. Zo'n houtkachel, je ziet het vuur branden achter de raampjes. Als die houtkachel vlakbij je is, nou dan voel je de warmte. Als die houtkachel 2 meter teruggezet wordt, voel je al minder warmte. Zet die houtkachel 10 meter bij je vandaan, dan heb je het alleen maar koud. En dan voel je niks meer van. Ja, als die houtkachel 100 meter bij je vandaan zet, merk je helemaal niks meer van. Als God de Heilige Geest afstand laat houden, laat nemen van je gezin, van de gemeente, van land en volk, dan ervaar je steeds minder van zijn warmte, zijn werking, zijn kracht. Dan doen preken hoe langer hoe minder nut. Dan spreekt Bijbellezen je nauwelijks meer aan. Dan zeggen eeuwigheid en bekering je hoegenaamd niks meer, wat zijn dat voor abstracte woorden. Als God zijn geest afstand laat nemen, dan neemt de kerkverlating toe. Dan zakt het geestelijk leven dat er is in. En er komt geen jongere meer tot bekering, al is die gedoopt. Nou, daarom houdt Job biddag. Houden we daarom vanmorgen biddag. En steeds wanneer het nodig is, voor je gezin, voor de gemeente, voor land en volk. Want misschien heeft er wel iemand gezondigd. En laat God zijn geest daardoor wijken. En daarom houd ik daarom biddag. Houden we daarom biddag. Of zien we het misschien allemaal wel gebeuren? Dat God wijkt van land en volk? Dat God wijkt van de kerk? Dat God wijkt van de gemeente en van het gezin? Maar we laten het maar begaan. We laten het maar op zijn beloop. Alsof dat allemaal niet zo erg is. Alsof we toch nog wel druk genoeg hebben. Alsof we toch nog wel gelukkig genoeg zijn met dingen die we wel hebben. Kan ook. Je ziet het gebeuren dat Gods geest werkt. En je komt er nog niet door tot gebed. Maar Job hield daarom biddag. Dan gaan we zo blijven met een tweede. Hoe Job dat deed. Hij deed dat met zijn kinderen, dus met jullie. Wordt heel ordelijk beschreven, ging van vers 5. Job doet vier dingen. Als zijn kinderen zo'n feestavond of zo'n feestweek hebben gehad, zendt hij heen de volgende dag. Bedoeld wordt, dan zendt Job boden naar zijn kinderen en hij vraagt of zijn kinderen bij hem willen komen. En blijkbaar ging er van vader Job zo'n innerlijk gezag uit, dat hij de indruk krijgt dat ze allemaal wel kwamen ook, als vader Job dat liet vragen. Na dat avondje uit van je kinderen, na die vakantie van je kinderen, roep je ze één voor één bij je. Of ze eens bij je willen komen. Waarom? Om hen te heiligen. Job wil met ze gaan bidden en voor ze gaan bidden, maar doet het niet zomaar. Doet niet zonder, hij heiligt ze eerst. Dat betekent, toen dat je je schone kleren aantrok, maar dat was een signaal, als je wil gaan bidden, kun je dat niet zomaar doen. Huh? Nee, je kan niet zomaar gaan bidden. Dat vraagt voorbereiding. Bidden vraagt een stukje voorbereiding, een stukje stilte. Eventjes alles alvast uitzetten, wat geluid maakt. Even je gedachten van de dag en van de avond even een beetje laten neerdwarrelen. Bijvoorbeeld eerst een stukje in de Bijbel lezen. Voorbereiding voor je gaat bidden tot God. En vooral je af te vragen wat Job zijn kinderen dan gevraagd zal hebben. Dan vroeg Job, hoe was het gisteravond op dat feest? Hoe was het op vakantie? Doe eens zelf onderzoek. Heb je dingen gedaan waar God verdriet van heeft? Heb je God even geparkeerd bij de voordeur? Om even geen last te hebben van die gedachten. Oh, als God het ziet en als God het allemaal weet. Heb je God even voor een avondje of een paar avondjes vaarwel gezegd? En je Bijbel dichtgelaten? Heb je vooravond zijn geboden vergeten? En lekker naar de werken van het vlees gekeken? Heb je er wat aan overgegeven? Voor je gaat bidden, doe eens aan zelfbeproeving, aan zelfonderzoek. Zijn er dingen geweest waarmee ik de afgelopen tijd de Heere verdriet heb gedaan? Vragen jouw vader en moeder dat wel eens aan je? Dat kan ook heel mooi aan het eind van elke dag, hè? Als je vader moet jou naar bed brengen. Kan ook het best als je 15 bent, hoor. Dat je eerst een stukje, dat je voor een stukje voorbereiding doet. Een stukje rust. Een stukje concentratie. Een stukje Bijbel lezen. En vraag wat het wel eens aan je. Heb je vandaag iets gedaan waar God verdriet van gaat zou kunnen hebben? Hebben wij als gezin vandaag iets gedaan of vergeten? Waarmee we God verdriet hebben gedaan vandaag? En hij heiligde hen. Het derde wat hij doet. De volgende dag staat Job vroeg op. En dan gaat hij dat offer brengen, gaat hij met zijn kinderen bidden. Hij staat de volgende dag vroeg op. Hij laat geen tijd voorbij gaan. Vroeg in de ochtend. Het moet goed zijn en goed komen met God. Het is niet te dragen als het nog niet in orde is gemaakt met God. Hè? Dan zijn je verkering en huwelijk toch ook zo. En mijn vader moet ook zo, denk ik, hoop ik. Hè? Als iets is voorgevallen. Waardoor je man, vrouw, vriend, vriendin een kwaad gezicht heeft. En een gekwetst hart. Ja, daar weegt tijd overheen. Dat moet goed zijn. Dat moet voor je naar bed gaat, moet het toch weer in orde zijn. Moet het weer goed zijn. Nou, als er met God niet iets voorgevallen. En je hebt God bedroefd. En je hebt God gekwetst. Dat voelt niet goed. als je dicht bij God leeft. Dan moet zo gauw mogelijk weer de wereld uit. Dan moet zo gauw mogelijk weer tussenuit, tussen God en tussen mij. En daarom, 's ochtends vroeg staat hij al op. En ook heel praktisch. Ja, geldt ook niet vaak. Als je het 's ochtends vroeg niet doet, God zoeken. Ja. Wanneer komt er dan nog van in de loop van de dag? De dag die vult zichzelf verder waarschijnlijk wel. En voor je het weet, ziet er verder op de dag, ziet het er helemaal bij in. En is het 's avonds nog niet gebeurd. Begin maar 's ochtends vroeg met God. Want voor je het weet, loopt het anders een hele tijd weg in de loop van de dag. Dus begin maar 's ochtends vroeg met God. En het vierde wat hij doet is, hij offert brandoffers naar hun getal. Nou, over die offers straks nog, in het derde punt. Nou, even naar hun getal. Dus het waren er 10, dus voor alle 10 brengt hij een offer. 1 voor 1. Elk kind apart. Spreekt hij erop aan. Brengt hij een offer voor. En voor elk kind apart, met elk kind apart, bidt hij op. Heren, spaar ons. Heren, wend uw toren af. Geef tijd tot inkeer. En geef dat mijn kind ook zelf u om vergeving en genade zal gaan bidden. Naar hun getal. 1 voor 1. Ja, allemaal tegelijk gaat een beetje vlugger natuurlijk. Dan ben je eerder klaar als je ze op bed legt en doet het met allemaal tegelijk. Maar Job doet het naar hun getal. 1 voor 1. Dus, wat doet Job? Job zond heen. Hij heiligde. Hij offert. En hij bidt met ze naar hun getal. Als je even op internet denkt, die Job, die maakt er wel een punt van, hè? Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Hij maakt daar wel een heel ding van, hè? Stel je eens voor dat ze God even geparkeerd hebben. Dan maakt hij wel een ontzaglijk punt van, u ook. Hebben wij het zondagmorgen soms ook zo druk met bidden? Misschien hebben mijn kinderen gisteravond, zaterdagavond, wel gezondigd. En God even bij de voordeur achtergelaten. Ja. Misschien hebben wel kinderen of jongeren van de gemeente gisteravond, zaterdagavond, gezondigd. En God maar even voor het gemak overal buiten gehouden. Heb u zondag 's ochtends wel eens heel wat werk voor u naar de kerk kunt? Misschien is de gisteravond wel gezondigd. En staat er iets tussen God en ons gezin in? En tussen God en onze gemeente in. Waardoor zijn geest zou kunnen wijken uit de kerkdienst. En afstand zou kunnen bewaren. Hebt u zondagochtend wel eens heel wat werk. Voor u naar de kerk kunt. Je zou er nog wat vroeger voor op gaan staan, ja. O Heere, spaar ze nog. Heere, wijk niet met uw geest uit de gemeente vanochtend. Laat uw woord, Heere, toch kracht doen. Al hebben misschien mensen uit de gemeente gisteravond gezondigd. En u voor even vaarwel gezegd. Of zijn er mensen die zeggen, ach ja, hoor nou eens, Heer. Die kinderen, die jeugd, die is nog jong. Laat ze het ook een keer meemaken wat zonde is. Als ze een keer meegemaakt hebben, weten ze wat het is en dan kunnen ze erover beslissen en dat is goed voor ze. Als ze dan verder keurig in het spoor gaan en mee naar de kerk gaan, doe ik niet moeilijk over 1 vakantieweek in het jaar en over 1 avondje op zaterdagavond. Dat zegt Job niet, dat zegt Job niet. Nee. Dus dat moeten wij ook maar niet zeggen. Daar is dat, misschien hebben ze gezondigd, veel te erg voor. Of zeggen wij, nou ja, ik liep vroeger ook niet altijd precies tussen de paaltjes. En bij mij is ook allemaal nog prima op zijn pootjes terechtgekomen. Dus ik zit er bij mijn eigen kinderen en jeugdgemeente, zit ik er ook niet zo over in hoor. Maar dat zegt Job niet, dat zegt Job niet, nee, nee. Daarvoor weegt hem veel te zwaar. Stel je toch eens voor dat ze gezondigd hebben. Ja, al zijn ze een jong, al is maar voor één avond. Het is zo erg. Als God gekrenkt wordt. Als de Heere vergeten wordt. Als God op zijn ziel wordt getrapt. Zou het vergoelijken van onze zonden en de zonden van anderen niet het begin zijn van het verval van het christendom? Zou het vergoelijken van onze zonden niet het begin zijn van het verval van het christendom? Ja, maar hoe kon Job dat doen allemaal? Nou ja, je kan misschien denken, Job die kon dat doen, want je weet hoe rijk die man is. Die zit heel de dag in zijn stoeltje te kijken. En dan ziet hij die knechten voor hem werken. Hij ziet al zijn vee allemaal lopen. Ja, die man, die Job, die zit te rentenieren. Ja, die heeft daar de tijd voor. Om zo met zijn gezin om te gaan. En om daar zo'n enorm punt en werk van te maken. Of verkijken we ons dan? Ik las bij iemand. Al dat vee dat Job had, 7000, 3000, 1000. Dat betekent niet dat Job zo ontzaglijk rijk was. Ook wel. Maar het betekende vooral dat hij een enorm transportbedrijf had. Zo was het in die dagen. 500 juk ossen, dat zijn vandaag 500 tractoren. John Deere, Fendt, noem maar op. 500 ezelinnen, dat zijn 500 bestelders. Dat zijn onze ZZP'ers die allemaal hebben. 500 had hij ervan. 3000 kamelen zijn 3000 vrachtwagens die hij aan het rijden moest houden. 7000 schapen zijn 7000 magazijneenheden met voorraden wol, vlees en leer. Die Job, die was de eigenaar, directeur van een gigantisch transport- en vervoersbedrijf. Die wist niet hoe zijn hoofd omliep van alles wat hij allemaal in de gaten moest houden. En als directeur de eindverantwoordelijkheid over had. En toch gaat hij zo met zijn kinderen om. Het is geen kwestie van tijd, maar van prioriteit. Hoe kon Job dat dan doen? Nou, het geheim zit in vers 1, wat hebben we gelezen. Job was een man oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. Job had uit Christus genade ontvangen, genade van de oprechtheid voor God. Een leven recht in het spoor van de Heer. Niet zigzag of dwarrelend, nee, recht in het spoor van de Heer. Hij was vroom, hij was godvrezend, hij had God lief. Hij verlangde de Heere te behagen en zijn wil te doen. En hij week van het kwaad, van de verzoeking. Hij ging niet tot aan het randje, zo van nou, dit kan nog net. Hier zit toch niet echt kwaad in, dus dat, nee, hij week. Hij bewaarde afstand tot het kwaad. Kortom, Job leefde uit Christus. Hij was een rank van de wijnstok Christus. En dat was en is het geheim van de biddagen van Job. Uit Christus putten, uit Christus leven. Zo kan het als Job. En denk ik ook, hè. Job kon zo met zijn kinderen omgaan. Omdat zijn kinderen wisten, zo gaat pa ook met zichzelf om. Zijn kinderen wisten, merkten, proefden. Pa heeft aan zijn eigen zonde nog veel meer hekel dan aan onze zonde. Moeder heeft van haar eigen zonde nog veel meer last dan van mijn zonden. En Paimu, die wil ook zelf op een mogelijke zonden gewezen worden. Ze zijn voor zichzelf nog veel strenger, mijn ouders, dan dat ze voor ons als kinderen zijn. Weet, proeven uw kinderen dat? Weet je dat van je vader en moeder? Want kijk, als je als ouders leidinggevende zelf je zonden een beetje weglacht en wegmoffelt en goed praat, ja, dan kun je wel stoppen met de christelijke opvoeding. Want die maakt je krachteloos en ongeloofwaardig. Als je niet het strengste bent voor jezelf en de meeste last hebt voor je eigen zonden. Zo bad Job met zijn kinderen. Dat deed hij ten derde, wil je dan even rusten, door een offer. Want Job offerde ook naar hun getal, dus voor elk van zijn kinderen. Nou ja, wat is een offer? Probeer ik uitleg voor jullie. Je kan natuurlijk heel mooi overlezen in de catechismus en hele mooie boeken van Calvijn. Maar nou doe ik het eventjes voor jullie als kinderen. Probeer ik uitleggen wat een offer is. Nou ga ik er even vanuit. Ik hoor wel eens wat uit bepaalde schoolklassen. Je zit op school en je hebt te veel gepraat. Je bent brutaal geweest tegen de juf. Komt misschien wel eens voor, hè? Brutaal tegen de juf geweest. Ik hoop het niet meer kan voorkomen. En de juf die zegt, je hebt daar straks na 100 strafregels schrijven. Ik mag niet brutaal zijn tegen de juf. 100 keer. Ja, maar juf. Ik bedoelde het niet zo. En hij riep nog veel harder dan ik. 100 is veel te veel. 100 is te streng. Wat doet de juf dan? De juf die zegt na schooltijd. Nee. 100 strafregels zijn 100 strafregels. Het wordt er geen 80. Geen 90. 100 is 100. Dat vraag ik van je. En dan gaat de juf zelf aan een tafeltje zitten. Ze pakt een pen en ze gaat schrijven. Je kan niet zo goed zien wat ze schrijft. Je wacht maar even. Het duurt eventjes. Dan is de juf klaar. En ze laat je zien wat ze heeft geschreven op dat papier. En wat staat op dat papier? Ik mag niet brutaal zijn tegen de juf. 100 keer. Heeft de juf het geschreven. De juf. En zegt ze weer. Geef jij dat papiertje nou maar aan me terug. Dat is een offer. De juf die vraagt het van je. 100 strafregels. En ze doet het zelf. Ze geeft ze ook aan jou. Dat is een offer. God die vraagt. God eist van ons. En hij geeft het zelf. Dat is een offer. Want als ik zondig God even vergeet, parkeer, achterlaat, verdien ik straf. Zonde is het meest tegengesteld aan het doel van het leven. Wie zondigt is de dood schuldig, de eeuwige dood. Ja, maar is dat... We zijn het kinderen. Is dat niet veel te zwaar aangezet? Ik bedoel het heus zo erg niet tegen God. Is dat niet veel te zwaar? God vraagt het leven. Hij eist de dood, de eeuwige dood. En daar zie ik Job lopen. Met zijn rammetje of zijn lammetje. Dat geslacht wordt en verbrand. God geeft het leven zelf om te offeren. God geeft een dier in dit geval. God eist een leven. Maar God geeft zelf een ram of lam om hem te geven. En dan zien we na al die lammeren en rammen van het Oude Testament aan het kruis de Heer Jezus hangen. De vervulling van al die dieren, zijn eigen zoon. God eist het leven. De straf is de dood, de eeuwige dood. Maar God geeft het zelf. Zijn zoon, die daar hangt, nederdaalt ter hel en de eeuwige dood op zich neemt. God geeft wat hij vroeg. God geeft zelf wat hij eist. In de prediking gaat dat nog steeds door. God geeft de verzoening. God geeft zijn lam, zijn eigen zoon. Hij geeft je wat hij van je eist. Van die eis gaat niets af. De dood schuldig. De eeuwige dood. God geeft zelf wat hij van je vraagt. Zijn eigen zoon. De voldoening. De straf gedragen. Hij geeft het zelf. En dan gebeurt het, hè. Je laat het je geven. Of je laat het je niet geven. Je vat het door de geest met heel je hart aan. Of je vat het niet aan. Als God in de prediking je geeft. Wat hij zelf van je eist. Zo kun je bidden. Bidden, naderen tot God, kan alleen door een offer. Bidden kan alleen door het offer. Job offerde voor elk van zijn kinderen apart. Elk gebed werd dus begeleid, vergezeld door een offer. Dat is nou bidden. Elk gebed wat je doet, heel bewust, op het offerlam Christus leggen. Anders behagen onze gebeden hem niet. Anders kunnen wij niet tot God naderen. Want dat past niet, dat accordeert niet. Dat is bidden. Elk gebed heel bewust leggen op het offer van zijn zoon. Om Jezus wil. Hoe bewust zegt u dat aan het eind van het bidden? Of in Jezus' naam. Maar denken we dan ook ergens aan? Bidden is elk gebed heel bewust leggen op het offer. Op Christus. Dat wilde Job zijn kinderen duidelijk maken, elk apart. Ik hoop dat je zo'n vader, zo'n moeder hebt. Die je altijd weer heen wijzen naar de Heer Jezus. Elke keer als ze met je bidden. Wijs weer op de Heer Jezus. Ik hoop dat je zo'n vader, zo'n moeder hebt. Zo deed Job. Met elk van zijn kinderen. Met ieder die bij hem hoorde. Zo deed Job dat. Zo doet Jezus dat. Met allen die bij hem horen. Jezus bidt voor al de zijnen. En in zijn voorbidding toont hij voor allen die van hem zijn. Zijn offer aan zijn vader. Vader, vergeef het hen. Vader, spaar ze toch. Geef ze tijd tot inkeer, als ze u weer vaarwel hebben gezegd. Als ze vrede weer afscheid hebben genomen in hun gedachten. Vader, reken het hun niet toe. Jezus bidt voor allen die bij hem horen. Ja. Als daar dan maar bij ben, hè? Als hij daar dan maar bij hoort, bij diegenen die van Jezus zijn. Die hij in zijn voorbidding brengt. Bij zijn vader, vader, spaar ze. Vader, geef ze tijd tot inkeer. Vader, wees langmoedig over hen. En als je daarbij hoort, hè? Dan roept Jezus ook u, ook jou. Van tijd tot tijd weer eens bij zich. Dan zegt Jezus, kom eens. Kom eens bij me. En hij heiligt je. Hij laat je nadenken. Hij brengt je tot zelfonderzoek. Wanneer ben je God vergeten? Was niet in de haak, hè? Nee, nee. Had zo niet gemoeten, hè? Nee, nee, dat is waar, Heer. Hij opent je ogen zelf. En het doet je zien waarin je God vergeten was. En hij zorgt ervoor dat je zelf ook gaat bidden om vergeving. Dat je zelf ook bidt, gena, o God, gena. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Dan hoor je erbij. Dan hoor je erbij. Als u daarvan weet in je leven, daarvan weet, dan hoor je bij diegene voor wie hij ook bidt. Die hij in zijn voorbidding dagelijks bij zijn vader brengt. Allang voordat ik ging bidden, had hij voor mij gebeden. Dan hoor je erbij. Dan hoor je erbij. Weet u ervan dat Jezus je zo wel eens bij zich roept? 'S avonds. 'S ochtends. Of na een tijd dat hij God vergeten was. Hij brengt je tot zelfonderzoek. En hij brengt je zelf tot schuldbelijdenis. Gena, o God, gena. Dat is te danken aan hem die leeft. Om voor de zijne te bidden. Jobs biddag. Ik zeg er nog twee dingen over het eind. Het eerste, over het punt, help bidden nou. U tegen hem, waarom vragen we dat nou? Nou, help bidden nou. We weten toch wel door ongeveer. Wat is er, hè? Job die zo bidden aangehaald, hè? Wat is er verder op in hoofdstuk 1 met Job gebeurd? Hij raakt al zijn vee kwijt. Van zijn bedrijf blijkt niks over. En omdat het huis instort, sterven zijn 10 kinderen sterven tegelijk op één dag. Hou je daar nou biddag voor? Je zou toch zeggen, nou ja, als dat dan allemaal toch nog gebeuren kan. Nou, dan hoef je geen biddag te houden, want dat helpt daar blijkbaar toch niet tegen. Is dat nou wat je te wachten staat? Hou je trouw je biddag en dan gebeuren die dingen nog allemaal. Waarom zou je dan eigenlijk biddag houden? Nou, omdat het gaat om de eer van God en de zegen voor anderen. In deze weg die God met Job gaat en zal gaan, wordt Gods eer vergroot, want God laat zien dat hij Job vasthoudt en dat de duivel hiermee Job niet bij hem los kan krijgen, omdat de Heer hem vasthoudt. En in deze weg wordt wat Job meemaakt tot zegen voor velen na hem. Maar hoeveel zijn dat niet door een preek uit het Bijbelboek Job getroost, bemoedigd, vermaand en gezegend zijn. Ja, en daar gaat het om. Meer dan om bedrijf, voorspoed en gezondheid. Dat in en door mijn leven Gods naam wordt verheerlijkt. En dat ik anderen tot zegen mag zijn. Dat gaat trouwens ook, als mijn bedrijf mag floreren. En mijn studie lukt en de economie draait. Ik gezond mag blijven. Dat Gods naam daardoor wordt verheerlijkt. En dat ik voor anderen tot zegen mag zijn. En daarom hou ik biddag. Daarom bid ik. Heere, geef wat me ook de komende maanden zal overkomen. Op school, gezondheid, relatie, gezin, werk. Geef dat uw naam daardoor verheerlijkt wordt. En dat ik anderen door tot zegen mag zijn. Daarom houden we biddag. En het tweede is dit, hè. Toen Job al, ja, je kan niet indenken. Meestal hebben geen 10 kinderen. Wanneer alle kinderen die je hebt op één dag kwijtraakt door een verkeersongeluk. Moet je eens indenken. Wij alle 5 onze kinderen. Eigenlijk meer, hè, met de aanhang erbij. Wat een verdriet. Rauw. vragen, gemis, pijn. Zou bij Job toch niet anders geweest zijn? Ja. Maar één ding had Job toen niet. Hij had gemis, verdriet, rouw, pijn, vragen, strijd, noem maar op. Maar één ding hoefde hij niet te hebben. Zelfverwijt. Hij hoefde geen zelfverwijt te hebben dat hij zijn kinderen niet op Jezus had gewezen. En dat hij zijn kinderen niet steeds had aangesproken op waar het in dit leven werkelijk om gaat. Hij kon met de hand op zijn hart zeggen: ik heb mijn kinderen erop gewezen dat zonde verzoend moet worden en het ergste is. Hij kon met de hand zeggen: ik heb mijn kinderen erop gewezen. Oh, niet vurig genoeg, niet vol genoeg, maar ik heb het gedaan. Ik heb erop gewezen dat ze in Jezus geborgen moeten zijn. Als u nou een kind kwijt moet raken onverwachts, hoeft u dan ook geen zelfverwijt te hebben. Kunnen we ook met de hand op ons hart zeggen: we hebben onze kinderen laten merken waar het leven om gaat. We hebben ze gewezen op het bloed van Christus. En we hebben ze laten merken dat zonde het allerergste is. Kunt u dan zonder zelfverwijt terugkijken? En laat zelfverwijt anders worden tot schuldbelijdenis en lijden gaan tot bekering vanaf nu. Een oudere collega, altijd geleden, die zei eens tegen mij: we hebben een dominee die maakt vaak zieke mensen mee en mensen mee die gaan sterven. Nou, de collega was al met de emeritaat, dus die had heel veel stervende meegemaakt. Die zei toen tegen mij: Dirk, zei hij, ik heb nog nooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen: dominee, had ik maar meer tijd aan mijn werk besteed. Had ik maar meer tijd in mijn bedrijf gestopt. Ik heb nooit op zijn sterfbed horen zeggen. Hij zei: ik heb wel eens op mijn sterfbed horen zeggen: dominee, had ik maar meer tijd aan mijn gezin besteed. Had ik maar meer werk gemaakt van de christelijke opvoeding. Nou, dat zeg ik maar tegen mezelf. En ik geef het door aan u. Gemeente, laat Job ons tot voorbeeld zijn. Amen. We zingen Psalm 141, een gebed. Geroep Heer in angst tot u gevloden. Vers 2, mijn wee met opgeheven handen. En vers 9, doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Laten we samen danken en bidden. Heere, wij begeven ons om tot u te gaan spreken. Om als zondaren voor uw heilig aangezicht te verschijnen. Daar hebben we voorbereiding voor nodig. Daar hebben we een offer voor nodig. Daar hebben we u voor nodig. Heere Jezus Christus. En geef en leer ons dan. Om ons allereerst af te vragen wat Job zich afvroeg. Zouden wij u misschien vergeten hebben? Of onze kinderen? Zou er iets onbeledens tussen u en ons inliggen, instaan? Laat ons zulke ouders zijn, zulke vaders en moeders voor onszelf en naar onze kinderen toe. Laat ons zulke kinderen zijn, zulke gemeenteleden, die de zonde het ergste vinden, bij zichzelf. Bij hun huisgenoten, in de gemeente. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. Omwille van het offer van uw Zoon. En wijk niet met uw geest van ons. Nu niet. Zo het geeft de komende tijd niet die voor ons zou mogen liggen. Want Heer, als uw geest wijkt, wat zal ons dan gezondheid baten? Mooie cijfers, goede resultaten, verjaardagen, jubilea. Wat zullen ons aan kerkdiensten baten? Wat baat ons bijbellezen thuis op school in de gemeente? Als u met uw geest afstand bewaart en houdt en neemt en wijkt. Keer weder. Verzoen onze schuld. En laat uw geest niet van ons wijken. Zodat mooie dingen ons dichter bij u mogen brengen. In dankbaarheid om er u mee te dienen. Dat erge dingen ons dichter bij u brengen. In afhankelijkheid en met verwachting. Dat uw woord ons dichter bij u brengt, elke keer weer. Geef Heer uw zegen over de opvoeding. Wie zou zich met Job durven kunnen vergelijken? Gelijk alle ouders, ook alle jonge ouders. Zoveel vragen, zoveel verantwoordelijkheid. Heere, laat Job ons een aansporing zijn. En laat Christus onze toevlucht wezen. Zegen u het christelijk onderwijs, basisonderwijs, speciaal onderwijs. Voor het onderwijs alle leerkrachten, alle leidinggevenden, om navolgers van Job te zijn, bediend vanuit u, de Heere Jezus. Zegen al het gemeenteleven de komende tijd. We bidden u voor kerkenraad, diaconie, college van kerkbentmeesters, commissie van bijstand. We bidden u vooral die een taak winnen rond de eredienst, ons kosters echtpaar, hulpkoster en organisten, schoonmaaksters, zij die helpen de diensten te verspreiden en in welke andere vorm dan ook. Geef gezegende afsluiting van het clubseizoen en zegende categorisaties die er zijn mochten, heren. Dat iets achterlaat wat u doet zoeken, u doet kennen, u doet dienen. Geef ons uw genade zoals die Job gaf. Dat we biddag houden en andere mensen doen dat niet. Maar dat wij wel biddag houden is geen vrijwaring voor ramp, leed, ongeval. Maar Heere, laat uw naam verheerlijkt worden. En laat ons anderen tot zegen mogen zijn. Zegen deze middag. Wil vanavond met uw geest niet van ons wijken, maar in ons midden zijn. Als we als gemeente opnieuw hopen samen te komen. Hoor ons uit genade. Om Jezus wil. In het offer. Dat u in hem geeft. Uit genade. Amen. Laten we zingen Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zo mag er ook gebeden worden. Psalm 105, vers 5. Heeft u bedacht op de 2 collectezakken die u bij de uitgang worden volgehouden en zijn ook zendingsbussen. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.